Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Nou, niet alleen Martin is aangeschoven, ook Iteke de Jong, onze luchtvaartredactrice. In een hele drukke dag hebben we je toch eventjes een half uurtje kunnen vrijmaken om hier te zijn. Dank daarvoor. Want er gebeurt nogal wat in jouw portefeuille. KLM is voorlopig gered, of niet?
Ja, voorlopig wel. Ja. Het komend jaar kunnen ze in ieder geval voort. Echt een gigantisch bedrag. 3,4 miljard. Hè? Laat het even op je inwerken. Hè? KLM is ooit verkocht voor 800 miljoen. En vorig jaar heeft de Wopke er nog eens even 740 miljoen tegen aangesmeten. Dus dit is echt zo'n ongekend bedrag dat je echt afvraagt, kan KLM dat ooit terugbetalen? Mm-hmm. Dat is wel het grote ding wat hier boven zweeft.
En hoe zit het? Hoeveel moeten ze terugbetalen van dit bedrag?
In principe alles. Mm-hmm. Dus ze werken de komende jaren voor de banken. En er moeten ook best nog wat pittige rentes betaald worden. Boven de 6%. Want dat is een voorwaarde van de Europese Commissie. Dus ja, en als je geen inkomsten hebt, dan moet je maar snijden. En daar zijn natuurlijk ook behoorlijk stevige maatregelen aangekondigd.
Ja, nou was er altijd veel weerstand tegen die reddingen voor de banken tijdens de kredietcrisis. En uiteindelijk hebben we daar zelfs flink op verdiend. Maar zo'n scenario zie je in dit geval minder snel vooral.
Nou, de staat verdient natuurlijk op die leningen, hè, met die rente. Maar hoe bedoel je met...
Dat uiteindelijk netjes natuurlijk al die rente terugbetaald is. En dat werd gezegd die redding van ING, dat heeft ons heel weinig gekost.
Ja, maar dat moeten we maar zien, hè?
Dat moeten we nog maar zien. Ja, maar kijk, we zijn er nog niet in die zin met dit reddingspakket. Want later dit jaar moet er ook nog een aandelenemissie plaatsvinden. En dan kom je weer op van, ga je dat dan ooit weer terugzien in winsten? Maar vooralsnog... Ze verstrekken nu een lening. Nou, die moet gewoon netjes terugbetaald worden. Wordt rente opbetaald. Dus daar lopen ze eigenlijk alleen maar risico als KLM echt volslagen onderuit zal gaan en dit niet overleeft. Mm-hmm. Het is natuurlijk anders als je op een gegeven moment ook nog kapitaal gaat verstrekken. Want dan, wanneer zie je dat geld terug? Ja. Dus in die zin is dat wel een beetje anders.
Ja. Was er een alternatief eigenlijk geweest, denk je? Was er een mooie oplossing dan denkbaar überhaupt?
Voor
KLM?
Nu, ze hebben nu een tijdelijk overbruggingskrediet als het ware. Ik vraag me echt af, waarom heb je daar nu zo lang over moeten onderhandelen? Maar dat zit dan weer in bepaalde garanties waar we misschien zo meteen nog even op in kunnen gaan.
Er moest altijd veel geld bij, toch? Dat het toch, of het nou leuk is of niet...
Er moest geld bij. Het is echt een soort van point of no return. Ja. Want op het moment dat je geen geld geeft, dan is dat bedrijf gewoon ter ziele. Mm-hmm. Ja. Dus, en het is nu maar bidden dat de luchtvaart een beetje aan gaat trekken. Ja. Want dat is natuurlijk nog volstrekt onzeker. Wanneer kunnen we weer naar Amerika of naar China vliegen? Ja. Daar is KLM met zijn overstapnetwerk, wat ze voor de coronacrisis nog had, heel erg van afhankelijk. En als dat niet terugkomt... Ja, dan loopt de Nederlandse staat natuurlijk wel het risico dat dat geld nooit terug zal komen.
Of dat je nog weer bij moet storten.
Gaat storten. Mm-hmm. Maar ik heb vanochtend met president-directeur Pieter Elbers gesproken van KLM. En die zei van dit jaar daar wil ik het nog niet eens over hebben. Ja, volgend jaar wordt het ook nog moeilijk. Nou, misschien dat we in 2022 weer eens een beetje wat gaan verdienen. Mm-hmm. Dus dat zijn echt enorm lange termijnen waar je aan vast zit. En kijk, als het luchtverkeer gewoon niet op gang komt het komend jaar, dan moet er misschien nog een keer een krediet gegeven worden. Dat sluit ik ook helemaal niet uit. De salariskosten, daar wordt dan nu wel iets aan gedaan. Hè? KLM heeft een salarislast van 2,5 miljard per jaar. Daar gaat nu misschien 10% van af. Dus dat zijn, hè, maar de rest van die kosten loopt gewoon door. En je zit ook nog met het dilemma. hoe ver ga je snijden? Hè? Want je kunt wel allemaal vliegtuigen buiten de deur zetten. Maar als de markt dan aantrekt, dan heb je je vliegtuigen niet. Dus dat is ook een enorm dilemma voor de KLM-directie. Van ja, hoe groot of hoe klein gaan we worden in de toekomst? Ja. En pas in oktober, heeft Elbers vanochtend gezegd, is pas duidelijk hoe groot KLM gaat worden. Wat het uiteindelijk zal zijn qua herstructurering. Ja. Dus er zijn nog heel veel onzekerheden in dit hele reddingsplan.
Wat vind jij, Martin? Moest het wel gebeuren? Is het belangrijk genoeg KLM om zo te redden?
Nou, dat lijkt me wel. Mm-hmm. Ja, nee, dat lijkt me wel. Nou, het kabinet heeft zelf een aantal criteria opgesteld voor of je een bedrijf wel of niet redt. Ja, en ik denk dat KLM in die zin natuurlijk wel aan alle aspecten voldoet. Het gaat erom dat je een belangrijke netwerkfunctie hebt, dat je natuurlijk een grote werkgever bent. Dat zijn natuurlijk, het gaat ook niet alleen om de banen, maar ook je rol in de economie. Dat is overigens breder natuurlijk dan alleen KLM. Dat geldt ook voor meer grote bedrijven. Maar in dit geval kan me dat wel heel goed voorstellen, dat je dat niet zomaar op de fles laat gaan. Maar dan is het natuurlijk wel terecht dat je daar kritisch naar kijkt. Van, en niet alleen dat terug moet betalen, zodat de belastingbetaler zijn geld er terug heeft. Maar je probeert wel iets te redden dat het ook echt een redding is. Dat er iets levensvatbaars overblijft. Ook dat is een criterium, een voorwaarde voor de steun van het kabinet. Ja, we gaan wel geld steken in bedrijven die in principe gewoon levensvatbaar zijn. En die levensvatbaar worden na onze redding. Nou goed, als daar voorlopig nog vraagtekens bij te stellen zijn, is het een spannend avontuur.
Werkt het met die luchtvaartmaatschappij ook niet zo dat elk land gewoon denkt van ja, maar die van ons gaan we gewoon redden? Dat het een soort competitie is tussen de Lufthansa's en de...
Kijk, elk land wil toch probeert zijn lange afstandsbestemmingen, zijn netwerken over de hele wereld, toch grotendeels in stand te houden. Hè. Dat zijn de zogeheten flag carriers. De luchtvaartmaatschappijen die er al waren voor de prijsvechters zoals EasyJet en Ryanair, die worden eigenlijk overal, wordt daar toch hulp geboden. Omdat ze allemaal denken van ja, anders kunnen we zo meteen niet meer naar China vliegen of naar Zuid-Amerika of naar de Verenigde Staten. Of dan moet ik, stel je voor, je laat KLM failliet gaan. En er zijn een aantal mensen die zeggen van nou joh, dan gaan we toch gewoon met een andere carrier. Ja, dan gaan we met Ryanair of EasyJet naar Frankfurt of naar Parijs of naar Londen. En dan vliegen we van daaruit naar China. Dus en heel veel landen willen, die hechten er vooralsnog aan om toch dat directe bestemmingennetwerk toch in de benen te houden. Mm-hmm. Maar goed, er is nog steeds onzekerheid. Komen de zakelijke reizigers weer terug? Ja. Dus dat, in al die landen is het ook net zo goed als in Nederland koffiedik kijken. En het kan best zijn, ja, misschien komt het wel helemaal niet meer zo terug zoals het voor de crisis was. Ja. Dat gaan we allemaal meemaken. Maar kijk, omdat het zo'n enorm kapitaalsintensieve industrie is, ja, gaat het natuurlijk meteen ook enorm in de papieren lopen. En en hoe lang hou je dat vol? He, dat is dan weer de volgende vraag.
Hoeveel zoden zit het aan de dijk? Dat ze zeggen van joh, er gaat ook in salarissen gesneden worden. Hoe concurrerend zijn we eigenlijk? Hoe kan je die salaris van KLM bijvoorbeeld vergelijken met andere luchtvaartmaatschappijen?
Nou, KLM die heeft daarin gradaties. De piloten die verdienen heel behoorlijk. Vergeleken met concurrerende luchtvaartmaatschappijen. Cabinepersoneel ook goed. Ja, KLM is een gewilde werkgever ook. Zeker als je het vergelijkt bijvoorbeeld met prijsvechters of zo. Dat ligt echt heel erg uiteen. Maar kijk, een salarisverlaging, zet dat nou heel erg veel zoden aan de dijk? Dat vraag ik me ook weer af. Maar kijk, aan de andere kant, alle kleine beetjes helpen. En het is een van de weinige knoppen waar je kunt draaien, omdat je natuurlijk in een mondiaal speelveld opereer je. Hè? Je moet tegen de Gulf Carriers moet je aan. Tegen de Amerikanen, de Britten, die allemaal hun eigen sociale, of die hele andere sociale afspraken hebben. Sociale wetgeving. Uh-huh. Dus KLM heeft zich de afgelopen jaren best wel goed kunnen verweren. Ze hadden een respectabele marge. Afgelopen jaar viel een tikje tegen, maar ze zaten rond de 8%. Nou, dat is op zich voor een luchtvaartmaatschappij is dat niet slecht. En dus we moeten nu straks zien hoe het de ticketprijzen en dergelijke zich ook gaan ontwikkelen. En op zich denk ik van, nou, met een beetje kostenverlaging kunnen ze best wel een powerhouse worden.
Mm-hmm.
Hè? Maar goed, aan de andere kant heeft de minister ook weer geëist dat KLM weer heel veel geld in een, bijvoorbeeld in biokerosine moet steken. Ja, andere luchtvaartmaatschappijen hoeven dat niet. En biokerosine is toch 2 of 3 keer zoveel duurder.
Zit dat ook niet in het hulppakket van Air France?
Nee, niet de biokerosine. Nee, bijmengverplichting. Dus de Nederlandse staat die heeft nu in dit hele pakket toch een aantal politieke wensen doorgevoerd, waarmee ze de concurrentiepositie van KLM wel schaadt, als je dat bekijkt in mondiaal verband. Duurdere kerosine moeten ze dan straks deels hebben. Nou, ze moeten een gedeelte van hun netwerk gaat er mogelijk aan vanwege de nachtvluchten. Dus ja, ik hoor echt, krijg echt reacties van KLM-personeel van dit is een wurgcontract. Hoe kunnen we ooit nog concurreren als we hier allemaal aan moeten voldoen?
Hoe gevaarlijk vind jij dat, Martin, dat op de stoel wordt gezeten eigenlijk van de onderneming zelf? Hè? Van hier is, nou, hier is de hulp.
En, dat is wel heel opvallend. Ik bedoel, dat is, ja, mijn eerste inschatting is dat is om goodwill te kweken in de politiek. Om zo breed mogelijk draagvlak te hebben.
Mm-hmm.
En goodwill bij het grote publiek. Want ik denk dat bij het grote publiek de goed ingaat dat je goed betaalde piloten snoeit in de lonen. Ik bedoel, dat verkoopt natuurlijk heel lekker.
Nachtvluchten misschien ook wel.
Die nachtvluchten natuurlijk ook wel. Je ziet natuurlijk, het is ook al een veel breder debat. Ook opvallend, ja, ik heb toch weer die brief erbij gehaald, is dat ik in de officiële voorwaarden van het kabinetsbeleid klimaat en milieu als zodanig niet mee zijn genomen. Mm. Er wordt alleen wel iets gezegd over, het moet ik in lijn zijn met het kabinetsbeleid wat betreft milieu. Maar ja, dat mag ik nogal hopen, als je niet handelt conform milieubeleid.
Maar ze gaan hier echt stukken verder dan gemiddeld en ook in vergelijking tot tot buurlanden of zelfs Air France, weet je. Daar zijn dan een aantal vluchten, binnenlandse vluchten, die gaan ze dan niet meer doen. Maar ja, die waren verliesgevend, dus dat kostte Air France.
Want dan moet je met de trein voortaan, dat is het idee.
Nou ja, dat is dan het idee, maar alleen vanaf luchthaven Orly in Parijs. Maar je hebt natuurlijk ook nog Charles de Gaulle, dus daar valt natuurlijk ook nog wel iets aan te doen. Maar ja, met nachtvluchten, dan kom je deels echt in het overstapnetwerk waar je waar KLM het van moet hebben. Tussen 5 en 6 ochtends vroeg komen er vluchten uit China en Azië en Amerika komen aan. Er stappen mensen uit, die stappen over op de vluchten van 7 uur Europa in. En ja, je kunt dan minder faciliteren in die vroege ochtend. Zo simpel is het.
Mm-hmm.
En ja, er is gelukkig voor KLM zijn ze niet zo ver gegaan dat de minister heeft gezegd, je mag bijvoorbeeld niet meer op Brussel vliegen. Want KLM bedient deels ook de Belgische markt. Met bijvoorbeeld KLM vliegt op Aberdeen bijvoorbeeld. Dat is een bestemming, dat kun je niet vanaf Brussel vliegen. Dus ja, Brusselaren of Belgen die naar Aberdeen moeten, die stappen in Brussel op het vliegtuig, die stappen over op Schiphol. En dan, daardoor heeft KLM weer extra klandizie. Nou, dit is dan Aberdeen als voorbeeld. Nou, dat geldt wel voor een aantal andere bestemmingen ook. En als je dan zegt van, nou, je mag daar niet meer op vliegen, ja, dan zijn de mensen afhankelijk van de trein. Ja, hoe betrouwbaar is het product trein dan in dit verband?
Mm-hmm.
Dus als je daar aan stukjes van af gaat hakken, dat kan natuurlijk wel in je hele netwerk kan dat doorwerken. En ja, Pieter Elbers, die keek vanochtend ook wel een beetje moeilijk toen het erover ging. Maar goed, hij kan gewoon niet anders.
Is dat het punt waar hij het meest tegen heeft geageerd? De nachtvluchten? Weet je toevallig welk punt hij het ergst vindt eigenlijk van dit pakket?
Nou ja, hij vindt het natuurlijk in zijn algemeenheid is het natuurlijk moeilijk voor hem. Want ook met zijn personeel, die hebben hem natuurlijk in het zadel gehouden.
Mm-hmm.
He, weten we het nog? Dat ze allemaal de petitie gingen aanbieden omdat topman Ben Smit uit Frankrijk hem wilde ontslaan. En nu moet hij tegen die mensen zeggen,
ik ga jullie
even 20% salaris inleveren. Dus dat is moeilijk. Maar ook dit soort operationele dingen, dat is natuurlijk ook, ja, dat is helemaal niet een ding van Elbers. Elbers die wil gewoon een mooi draaiend KLM hebben. En die denkt ook van, ja, ik word hier volgestopt met schulden. En hoe ga ik het ooit terugverdienen? Ja. Dus het idee is wel van dat hier echt een politieke agenda, hè, die er al lag, die wordt nu gewoon versneld doorgevoerd. En of dit nou met, ja, ik vind het niet al te intelligent. Maar ja, goed, dat
Ik vind het vooral heel opvallend. Ik bedoel, kijk, die geen bonussen, geen dividenden. Dat kan wel heel begrijpelijk.
Maar daar hebben ze ook geen moeite mee.
Precies. En dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon de brede lijn. Dat is de algemene lijn. Dat was in de vorige crisis natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, als je een bank gaat redden, natuurlijk geen bonussen. Maar dat zou echt onverkoopbaar zijn.
In het geval van KLM is het trouwens niet zo gek om dat even mee te geven. Omdat ze toch nog eigenlijk eerst bonussen.
Ja, goed. Ja. Ja, dat verhaal van Ithaca, dat was natuurlijk. Maar goed, die realiteitszin is zo in ieder geval opgedrongen van buitenaf. Maar het gaat inderdaad om bij 3 keer modaal 20% eraf. Maar vanaf modaal ook in een staffel naar die 20% toe.
Dus
het is niet zo dat alleen maar de allerhoogst betaalde moeten inleveren. Dus je schept ook een groot precedent. Terwijl de vakbonden enorm zitten te worstelen van hoe kunnen we loonoffers voorkomen? Alleen maar inzetten daar waar het echt noodzakelijk is. Nou, van de week hebben we de vakbond geïnterviewd erover. Die zeggen, ja, als er echt een groot loonoffer nodig is, dan kunnen we ons vakbond ook wel afvragen. En als medewerker afvragen, gaat het bedrijf het überhaupt wel redden? Dat is een beetje de redenering met de vakbond. En dan zetten ze liever in op behoud van salaris. Dat is goed voor je WW-rechten. Maar goed, KLM zal overeind gehouden worden, de overheid vooralsnog. Dus daar gaat die redenering niet op. Maar dat schept al een precedent. Ja. Dat is echt opvallend.
En, want er is nu een soort van toezichthouder. Hè, een soort van politieagent is er aangesteld. Ja. En ik heb vanochtend dus gevraagd aan Elbers. Ik zeg van nou, die moet dus enerzijds toezien op hoe het geld wordt besteed. Maar die moet ook kijken of KLM wel alle voorwaarden voldoet. Dus, ik zei tegen Elbers, dus als jij dus niet snel genoeg ingrijpt in die salarissen, wat gaat die toezichthouder dan doen? Gaat de geldkraan dan dicht? Ja, dan gaat de geldkraan dus dicht.
Want die gaat eigenlijk klikken bij Hoekstra en zeggen,
die gaat klikken bij Hoekstra en Elbers die heeft gewoon niks te willen. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel zo, hè? Het bedrijf is technisch failliet. Mm-hmm. Maar ja, als je dan in gaat grijpen in het verdienvermogen van de onderneming, ja, ik vind dat zelf niet slim. Mm-hmm. Ik denk van het wordt al heel karwei om überhaupt, wanneer gaan ze ooit weer geld verdienen? Nou, als dat dan een keer zo is, kijk dan nog eens even, weet je wel. Ze moeten hier eerst nog maar uitzien te komen. Maar dit is eerder, iemand zei vanochtend, een molensteen om de nek. Het is gewoon echt zo'n stapel met eisen. Dus wat dat betreft, is het ook een heel moeilijk pakket. Dat woord gebruikte Elbers letterlijk. Het is een moeilijk pakket, zei hij.
En weten we al wie die special agent wordt?
Dit ja, is, de special agent. Ja. Ja, ik denk dat het iemand uit de kabinets, of tenminste met politieke banden zal zijn. Die misschien een beetje affiniteit heeft met het bedrijfsleven. Want eigenlijk is het heel raar, de special agent. Want wat Hoekstra dus niet is gelukt, ondanks zijn gigantische miljardensteun, is om meer invloed bij de luchtvaartmaatschappij zelf af te dwingen. Ze wilden eigenlijk de Raad van Commissarissen van KLM, wilden ze eigenlijk weer minder Frans maken. Nu hebben de Fransen daar de overhand met 5 Fransozen of namens de moeder versus 4 mensen namens KLM. En eigenlijk wilden ze er een paar nieuwe bij zetten, zodat dat KLM weer meer zelf in charge was. Of in ieder geval het KLM-smaal deel. Nou, dat wilden de Fransen niet. Ook op het hoogste niveau, Hoekstra's aandeelhouder, 14% tweede aandeelhouder, heeft nog steeds geen bestuurszetel aan de top. Ondanks al dit geld. Dus is er nu gekozen voor een soort van suboptimale oplossing. En is er een soort van politieagent of de special agent, hebben ze nu in het leven geroepen. En die moet dan een beetje gaan meekijken. Er is niet vastgesteld van, het is onduidelijk. Zit die persoon nou elke keer bij de Raad van Commissarissen of in de directiekamer? Of is dat alleen als die persoon uitkomt? Dus dat is heel erg vaag.
Heb je wat te zeggen überhaupt? Of is het een soort verklikker?
Nee, het is een soort van alarmbel. Ja, alarmbel, toehoorder.
Ja.
En die kan zeggen van, als de staat er zelf niet dicht genoeg op zit, die kan zeggen van, dit onderdeel van de overeenkomst, dat komt nu in gevaar.
Maar je zou toch zeggen, als zo'n bedrijf met de rug tegen de muur staat, dan, bedoel, ook voor de Fransen is het natuurlijk een probleem. Dat is toch, als je het nu niet voor elkaar krijgt, hoe kan dat? Dat je niet een commissaris naar binnen gefietst krijgt?
Nou ja, kennelijk is Frankrijk toch sterker dan Nederland. Dat is, het is zelfs nu niet gelukt.
Nee, opmerkelijk hoor.
Dus, maar goed, er is een Tweede Kamermotie, hè? die de scheiding van Air France moet gaan onderzoeken. Mm-hmm. En ze hebben nu wel een garantie is verlengd. Ooit bij het bij de overname van KLM waren er oorspronkelijk geen afspraken vastgelegd over behoud van banen, routes, et cetera. Toen heeft het kabinet achteruit moeten onderhandelen. Oké, nou, goed, toch nog iets op papier gekregen. Maar in 2010 zijn die garanties deels weggegeven door toenmalig minister Eurlings, de latere KLM-directeur. Mm-hmm. Nou, oké. Maar goed, de opzegtermijn van dus die afspraak over de zelfstandige bedrijfsvoering van KLM en die routes en dergelijke was 9 maanden. Dus Air France, KLM kon ten alle tijde zeggen van KLM, we maken jullie een kopje kleiner. Binnen nu en 9 maanden gaat het gebeuren. Nou, dat moment, dat heeft het kabinet nu weten te verlengen tot 5 jaar. Dus ze zouden de komende tijd misschien ook kunnen gebruiken om toch te kijken nog naar andere opties. Maar ja, dat is wel heel erg moeilijk.
Maar
omdat,
met andere opties bedoel je toch zelfstandigheid?
Nou maar, ja, of toch een wat losser verband. Mm. Maar ja, met alle... er is nu al heel hard onderhandeld. Hoekstra heeft eigenlijk niks voor elkaar gekregen. Die Fransen willen KLM gewoon niet opgeven. Dus hij zou in het alleruiterste geval... kun je ook nog een KLM 2 in het leven roepen. Mm. Dat je zegt van nou, we richten een nieuwe luchtvaartmaatschappij op en die mag. Hè, want landingsrechten, dat is wel het mandaat van staten zelf. Dus Nederland heeft met Brazilië afgesproken dat KLM de route naar Rio mag vliegen bijvoorbeeld. En dan zou ze in het uiterste geval een nieuw soort vehikel in het leven kunnen roepen die ze die rechten geeft. Maar goed, dat is een hele lange en juridisch moeilijke en onzekere weg.
Het lijkt me ook een totale oorlogsverklaring aan de Fransen.
Ja, dat maar goed, zijn hoeveel oorlogsverklaringen hebben we al niet gehad?
Nee, dat is waar.
Hè? Ja. En zelfs nu, in het diepste van de crisis, krijgt Hoekstra deksel op de neus. Ja. Ze hebben hem als een hond behandeld tijdens de aandeelhoudersvergadering. Hij heeft daar gewoon het deksel op de neus gekregen. En plein publiek.
Toen hij tegenstemde.
Toen
tegen
hij tegenstemde.
De bonus stemde,
ja. Ik hoorde van bronnen van nou, zelfs in diplomatieke kringen is dit gewoon een totaal affront. Dus de relatie.
Is dat een repercussie voor die plotselinge uitbreiding van de eigen belang?
Ja, nog steeds. Mm-hmm. Maar dat had natuurlijk ook een voorgeschiedenis. Want iedereen denkt van oh, die Wopke is zo stout geweest vorig jaar. Maar in de jaren ervoor heeft de Nederlandse staat meerdere malen tegen Frankrijk gezegd dat ze ook aandeelhouder wilden worden. Hm. Maar Frankrijk wilde dat steeds niet. Dus ja, dit was het enige wat Wopke nog kon doen op dat moment. Ja. En en je ziet nu, ze zijn daar nog steeds verbolgen over. Want zij zijn gewoon van mening, en op basis van het ondernemingsrecht hebben ze daar ook natuurlijk gelijk in, wij hebben KLM gekocht. Hm. En kijk, Nederland wil dat dan op basis van redelijkheid doen, maar daar hebben zij gewoon helemaal geen boodschap aan. En ze hebben Ben Smit ingehuurd om de boel hier, om van KLM een zogeheten operating carrier te maken. Nou, dat moment is dan nu met die 5-jaarstermijn iets wat naar de achtergrond geschoven. Maar ja, er gaat nu een reorganisatie volgen. Dus ja, hè, hoe kun je nu afdwingen op basis van die garanties dat baan X hier op het hoofdkantoor sneuvelt omdat dat economisch zo moet? Of dat die baan vervolgens weer in het leven geroepen wordt op een Frans hoofdkantoor. Mm. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat, om daar je vinger achter te krijgen. Dus, misschien dat die de special agent, die moet daar dus ook op gaan letten. Mm. Dus die moet zijn oren en ogen overal open houden. Maar dan nog, weet je, dan moet je al gaan procederen. Of eigenlijk is het... lijkt het ook gewoon weer op Tata en op Unilever in die zin. Hè? Hè, Tata wilde ook niet dat ze voor de verliezen opdraait voor Groot-Brittannië. Mm-hmm. Nou, hier gebeurt nu hetzelfde. Hier wordt in de kosten ingegrepen bij KLM. Bij Air France worden de salarissen bevroren. Geen gedwongen ontslagen. Dus dat zet nu heel veel kwaad bloed ook binnen de organisatie. Ja. Wat krijgen we nou?
Heb je iets gehoord over hoe Macron en Rutte, hoe dat gesprek is gegaan? Die hebben samen gegeten, maar die hebben ongetwijfeld hierover gehad. En
nou ja, ik hoor van bronnen dat ze het wel over gehad hebben, maar exact van dit of dat of zus of zo, dat is nog steeds het geheim van Scheveningen. Mm-hmm. Een beetje. Maar als ik zie wat hier nu vandaag op tafel ligt, denk ik van nou, Bob Koekstra haalt eigenlijk meer de kastanjes uit het vuur voor Ben Smit.
Was eigenlijk eens ineens te bedenken. Hè? Ik moet dan steeds denken aan Fortis ABN. In de vorige crisis ook dat België in Nederland speelde. Waar wij volgens Wouter Bos het gezonde deel hadden gekocht. Maar goed, dat was in ieder geval de sfeer van toen. Was het eigenlijk een optie geweest om KLM te nationaliseren? Om het eruit te halen? Of kan het juridisch helemaal niet?
Ja, dat kan. Je kunt altijd nationaliseren.
Ja, maar je haalt iets uit een Nederlands-Franse entiteit. Ja. Dat is wel gecompliceerd. Maar
het is gecompliceerd en ik heb begrepen dat die optie ook niet op tafel heeft.
Dat je gewoon te veel overhoop haalt.
Ja. Nou ja, kennelijk is de nood nog niet voldoende aan de man. En zijn ze hier nu mee tevreden? Maar goed, daar zijn wat mij betreft dus wel wat vraagtekens bij te zetten. Maar kijk, de Fransen hebben geduld. Ze hebben nu 5 jaar. Hoekstra is volgend jaar weg. Nou, even kijken wie die toezichthouder wordt dan straks.
Ja.
Weet je, misschien laat is het ook lekker zo. Bij KLM grijpen ze nu in bij de kosten. Mocht er ooit weer winst gemaakt worden, vloeit dat naar hen toe. Hè? Want KLM maakt toch deel uit van een juridische constellatie. Dus ja, weet je, het zal hun tijd wel duren.
Ja, zo herken ik de Frans ook weer.
Ja.
Ook in het Europese beleid. Altijd gewoon lange termijn strategieën, rustig uitzingen. Mm-hmm. De agenda gaat gewoon van de ene bewindspersoon naar de volgende.
Ja, volgende, ze
het
houden
heel
het aan het lijntje.
En ze hebben iets voor ogen en uiteindelijk komen ze er heel vaak op uit ook.
Ja, maar goed, het definitieve van KLM puur een uitvoerder maken van vluchten van Parijs en dat daar bepaald wordt van nou, we vliegen voortaan alleen nog maar van Schiphol op Europese routes of we maken van KLM een soort van EasyJet. Nou, dat is vooralsnog wel afgewend.
Ja, en dat is wel in ons belang natuurlijk.
Dat is in ons belang.
Dat is precies het netwerk wat je wilt behouden en dat is de reden om erin te stappen als overheid.
Ja, want kijk, nu in Frankrijk, de Franse minister van Financiën heeft gezegd geen ontslagen hè, bij Air France, geen gedwongen ontslagen in ieder geval. Alles draait om baanbehoud daar. Dus, en dat mag gewoon heel veel geld kosten. Dus en ten aanzien van die vluchten.
Komt er bij hun trouwens ook dat ze gewoon veel machtiger vakbonden nog hebben in Frankrijk om
absoluut
dit af te dwingen?
Absoluut. Ja. En je ziet nu gewoon aan hoe dit nu allemaal ook wordt geregeld. Ze willen gewoon ze doen er alles aan om te voorkomen dat er maar iets van arbeidse onrust ontstaat. Hoekstra die zei vanochtend dan ook, ik geloof wel dat ze in gaan grijpen in de kosten bij Air France. Maar ik heb er echt nog niks van gezien. Dus dat moeten we dan ook maar afwachten. Maar ten aanzien van die vluchten, ik dacht van, nou ja, beide luchtvaartmaatschappijen die gaan nu krimpen. Dus, wat is er dan handiger om te zeggen van, nou, die vluchten naar Brazilië en Amerika, die doen we voortaan wel vanaf Parijs. KLM, ga jij maar wat anders doen. Dus alleen maar voor de werkgelegenheid voor Franse piloten. Dus zo'n soort scenario, dat achtte ik best wel waarschijnlijk. Mm-hmm. Nou, vooralsnog is dat nu dan afgewend dat gaat gebeuren. Maar ja, dat moet, in de praktijk moet dat zich natuurlijk nog wel uitwijzen. Maar er komen nog talloze confrontaties voor, zie ik, de komende tijd. Dus op dit vlak, maar ook met de aandelenemissie die er moet komen. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk ook nog een hete hangijzer straks. Nederland is nu 14%. Nou, Frankrijk deinst er niet voor terug om overnight te zeggen van we geven nieuwe aandelen uit of we zetten onze lening om in aandelen. En dat Nederland dan denkt van ik had nu 14% en
het is verwaterd.
Het is nu verwaterd.
Ja.
Dus dat wordt ook nog een leuke.
Ja. Gaan veel mensen bij KLM eigenlijk balen dat ze toch, want er hebben heel weinig mensen gebruik gemaakt van die vertrekregeling, geloof ik. Een stuk of 300, als ik het goed begrijp.
Nou,
gaan ze nu balen dat ze het niet hebben gedaan? Want,
ze kunnen nog 1 juli. Ze hebben dit weekend nog om erover na te denken. Dus
dan ga je gewoon een sommetje maken. Denk je nou 20% minder salaris of de vertrekregeling?
Ja, of ik pak de vertrekregeling. Ja. Dus dat is... iedereen zal de calculator dit weekend er wel weer bij pakken. En ik denk dat toch... dit zal zeker een volgende zet zijn van een aantal mensen die denken van nou, bekijk het maar. Dat ga ik echt niet doen.
Mm-hmm.
En ik hoorde ook al van bronnen van mij van ja, nu zul je zien. De goede mensen die lopen nu het bedrijf uit die we nodig hebben. Ja, omdat ze elders wel weer een goede baan kunnen krijgen.
Mm-hmm.
Dus moeilijk verhaal.
Ja.
En nog nooit vertoond in... in zijn soort.
Nee, zo ingrijpen in de lonen, dat gaat wel... Dat hebben we bij de vorige crisis ook niet gezien.
Ja. Zie je dat als een voorbode voor meer...
Deze mate van ingrijpen... Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar goed, het is ook moeilijk te voorspellen natuurlijk. Nu was de staat hier natuurlijk al aandeelhouder. Dus waarschijnlijk, dat geeft ook een andere startpositie. Ik heb toch even dat andere voorbeeld ook weer bij gepakt van die scheepsbouwer IHC, waar natuurlijk, dat is het april of zo ook al ingegrepen is.
Mm-hmm.
Daar is wel de CEO eruit gestuurd. En natuurlijk de bonus is heel gezet. Maar goed, dat is de algemene voorwaarden. Maar dat is mij niet zo ver gegaan. Ik ben even terug gaan zitten zoeken. Er worden ook niet allerlei klimaateisen gesteld of zo. Die valt, dat het allemaal CO2-zuiniger moet. Dat speelt het helemaal niet. Het moet gewoon een rendabel bedrijf dat goed kan doen naar de crisis staan. Ja, dat is een heel andere vorm van ingrijpen.
Want je ziet ook, hè, minister van Nieuwenhuis zegt aan de ene kant van... we trekken op met... We doen hetzelfde als Frankrijk ten aanzien van duurzaamheid. Ja, leuk. Mevrouw van Nieuwenhuizen. Maar dus ten aanzien van de salarissen... daar gaat het dan niet gelijk op met Frankrijk. Nou ja, dat vind ik dus ook raar en inconsistent. De voorzitter van de ondernemingsraad die zei, is echt gewoon een heel vreemd construct. We krijgen gewoon bankleningen. En dan moeten we ineens, gaat de bank bepalen wat voor kleur keuken we moeten hebben.
Mm-hmm.
Maar goed, ja, ze hebben geen keuze. KLM staat gewoon met de rug tegen de muur. En ze zullen hier gewoon mee moeten leven.
Ja, jij ziet ook geen andere uitweg toch voor ze?
Dus, dat niet. Nou ja, die aanvullende voorwaarden zijn opvallend. En natuurlijk, ja, omdat het natuurlijk wel een breder maatschappelijk debat is, wat ik zelf overigens erg terughoudend in ben. Ik vind klimaatdoelen, het is allemaal prachtig. Maar het is toch een vermenging van dingen waarvan ik denk van ja, dat klimaatbeleid moet ook algemeen zijn. Dat moet niet toevallig voor die bedrijven zijn die nu met de rug tegen de muur staan. Dat vind ik niet echt,
dat doen ze hier
dat
dus
is
wel.
Natuurlijk geen consistent klimaatbeleid. Ja. En ik denk, dat moet gewoon voor iedereen gelden. En als je er buiten de crisis niet uitkomt met die bedrijven, dan vind ik het een beetje misbruik maken van de crisis om te zeggen van nou, dan doen we het nu alsnog. Nu hebben ze bij de kladden. Dat lijkt me niet de manier. En dan het ene bedrijf wat steun krijgt, moet dan wel en de andere niet.
Dat is dus wel de manier.
Dat is wel.
Is het in dit geval ook niet zo? Want ook bij Lufthansa hebben ze dus dat steunpakket moeten beoordelen in Brussel. Dat je hierdoor ook makkelijker goedkeuring krijgt vanuit Brussel.
Ja, maar staatssteun is staatssteun. Ik bedoel, ik mag hopen
ze
dat
voldoen
dat
aan. Ik begrijp van de ondernemingsraad van KLM dat dit verder gaat dan het algemeen kader wat de Europese Commissie aan staatssteun stelt. De rentepercentages, daar heeft de Europese Commissie iets over gezegd. Nou, daar voldoet dit aan. Maar die hebben helemaal niet dit soort klimaatdingen. Zijn daar geen voorwaarden voor. Ze hebben volgens mij wel iets soort van wenselijkheid, iets uitgesproken. Maar ja, we moeten maar zien. In ieder geval een opluchting is misschien wel dat KLM geen landingsslots hoeft af te geven aan de concurrentie. Maar aan de andere kant wordt ze ook wel gepakt door die nachtvluchten. Dus... Nou ja, goed. Maar eens kijken wat de Europese Commissie gaat doen. Maar ja, die heeft eigenlijk bij Air France eigenlijk ook weinig gezegd.
Maar dit zou toch allemaal van tevoren al gesondeerd zijn, neem ik aan?
Ja, dit pakket van KLM is vandaag naar de Europese Commissie gegaan. Dus maar eens afwachten. Nou ja, nu en Ryanair natuurlijk, hè, want die gaat meteen de volop oneerlijke concurrentie en dergelijke.
Mm-hmm.
Ja, ik bedoel, Ryanair, ja, die hoeft niet aan 14% bijmengverplichting te voldoen. Mm. Dus dat is natuurlijk ook makkelijk gezegd wat dat betreft. Mm. Ja, dat is niet de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dus er zitten plussen en minnen aan.
Hey, en tot slot, wat verdient zo'n piloot dan nu in de toekomst als hij mij gaat wegbrengen? Een beetje een gemiddelde piloot die nu 20% gaat inleveren bij de KLM.
Nou, een captain op de verre van een groot vliegtuig, die verdient zeg maar een captain dus, een heel ervaren personeelslid. Die verdiende 2018, heb ik cijfers, verdiende die 3 ton ongeveer per jaar. Nou, reken maar uit. 60.000 inleveren.
Mm-hmm.
Dus dan is het 2,5 ton.
Ja.
Maar kijk, voor een first officer op een Boeing 737, nou ja, die zit op ongeveer een ton of zo per jaar. Ja. Nou ja, die zal dan iets relatief, die zal ook zo 10.000 tot 20.000 euro van zijn inkomen kwijt zijn.
En hebben ze wel een besef van het is zo ernstig dat ik dit ook wel hieraan mee moet werken?
Nou ja, ze hebben geen keus. Dus er zijn verschillende ideeën. Kijk, eigenlijk, ik hoor ook van bronnen van, ja, waarom wordt het nou in die salarissen gezocht? Want je kunt ook op andere manieren kun je geld besparen. Met vergoedingen of door meer productie draaien. Nou ja, goed, dat heeft in deze tijd natuurlijk niet zoveel zin. Dus ze vinden het nogal plat dat Hoekstra dan in één keer zonder alle mogelijkheden af te tasten zegt van het moet dit gaan worden. Mm-hmm. Maar ja goed, kijk, ik moet ook nog zien wat dit uiteindelijk, want het is natuurlijk, de directie moet het nog met de vakbonden bespreken. En misschien komen ze wel ergens in het midden uit, weet je wel, dat het net geen 20% is. En ik weet niet of Hoekstra dan heel erg met de zweep eroverheen gaat. Mm-hmm. Ja, volgens Elbers wel. Dus die zet de stok in ieder geval wel achter de deur.
Geeft het alvast het goede voorbeeld. Dankjewel in deze drukke tijd om even hier aan te schuiven. Jij ook, Martin. Volgende week waarschijnlijk weer een van onze favoriete onderwerpen. De pensioenen. Want zaterdag gaat het gebeuren. Ja. De stemming van de FNV.
Misschien gebeurt er iets heel anders, heel spannends.
Kan ook. Pas ons gewoon.
De luisteraar verblijden op iets anders dan pensioenen.
Ja, zullen zien. En u kunt ons altijd mailen op podcast@dft.nl. Om ook eens een onderwerp aan te dragen waar u graag iets over wil horen. En we zijn te beluisteren op Spotify en op iTunes. Tot volgende week.